Wij waren in 2 Korinthe hoofdstuk 5. Waar de apostel komt bij de essentie van het christelijk leven. Dan wel het leven van een christen. Uiteraard. Want nadat hij eerst uitgebreid uiteen heeft gezet dat het erom gaat dat wij als gelovigen trouw zouden zijn aan de Heer en daarmee aan zijn nieuwe verbond, waarvan hij ons tot dienstknechten gemaakt heeft, spreekt hij in 2 Korinthe 5 over wat wij met de vaste uitdrukking min of meer noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het is een opvallend schriftgedeelte, aan de andere kant toch weinig bekend blijkbaar, om praktische redenen. Want in de praktijk wordt dikwijls gedacht dat wij vooral rekening moeten houden met andere mensen. En daar ben ik wel een voorstander van, vooral dat u rekening houdt met mij. Het punt is dat wij in al onze, alles doen en laten, heel onze wandel, niet maar van doen hebben met medestanders of tegenstanders, of hoe het maar heet, met onze tijdgenoten dus, maar we hebben in de eerste plaats van doen met de Heer zelf. En dat staat op nogal wat plaatsen. Soms met grote nadruk, soms lees je er zo overheen. Maar hier wordt er toch enige aandacht aan besteed. Want de bedoeling is dat wij niet meer onszelf zouden leven. Dan spring ik een eind vooruit en ben ik al in vers 15. Maar zouden leven het leven van degene die voor ons gestorven en opgewekt is. Dat is het idee. Het belang daarvan is dit. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is vers 10. Opdat een ieder wegdragen, dat wil zeggen loon ontvangen, voor hetgeen door het lichaam geschied is. Zodat het er niet om gaat wat anderen van ons vinden, maar het gaat erom wat de Heer ervan vindt. Eigenlijk, dat is het enige wat echt telt. Ik persoonlijk vind dat het leven daardoor een stuk gemakkelijker wordt. Je hebt maar rekening houden met één, eigenlijk. In de praktijk is het iets ingewikkelder, dat weet ik wel. Maar uiteindelijk, het gaat maar om één, die wij dienen. Het is niet voor niks dat de apostel in reeds in 2 Korinthe 3 gezegd heeft dat God ons bekwaam maakt of gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, vers 6. Niet de letter, maar des geestes. Dienaren dus van het nieuwe verbond. Hij heeft die bediening in ons gelegd, staat er, en daarna in de volgende verse tot in hoofdstuk 5 staat er, daarom vertragen wij niet, daarom bezwijken wij niet, daarom vertragen wij niet, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen, wij wandelen niet in arglistigheid, want dat heeft alles van doen met het rekening houden met, enzovoort. Maar wij vertragen niet, want, en dan komt het een paar keer dat woord want voorbij, dat heb ik u vorige keer voorgehouden. Eerst aan het eind van hoofdstuk 4 was dat nog, vers 17. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En dan weer 5 vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. En de laatste, want is die van vers 10 voorlopig. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En elke keer als er want staat, kan het beschouwd worden als commentaar op, een nadere uitleg van, daarom vertragen wij niet. Met de uitdrukking uit 4 vers 1, dan wel 4 vers 16. Ik dacht dat het er nog ergens stond, maar doet er ook verder weinig toe. In elk geval is het zo dat wanneer ons aardse huis gebroken wordt, dat gebroken, dat slaat niet op de wat wij dikwijls breken noemen, in verband met de oude mens, het lichaam. Het slaat op dat huis uiteraard, hè. Als het huis gebroken wordt, vervalt, of hoe dat maar heten mag. Want dat gebeurt zo met huizen. Maar als het gebeurt, dan hebben wij een gebouw bij God. Ik heb u al gezegd, er wordt niet werkelijk gesproken over bepaalde omstandigheden of een tijdstip. Maar uit wat de apostel elders schrijft, mag men rustig concluderen dat de man denkt aan wat wij noemen de opname van de gemeente. Wanneer dit aardse huis geen functie meer heeft, er zelfs niet meer is, want als het gebroken wordt, dan is het er niet meer. En bovendien zegt hij, dan hebben wij een gebouw van God. Dan is het dus vervangen. Of met het andere woord, dan is het veranderd. Maar veranderd in de Statenvertaling betekent gewoonlijk ook vervangen. Dat wil zeggen, er is iets anders voor in de plaats gekomen. Zodat het niet maar gaat over ons lichamelijk overlijden, maar het gaat over de gemeente collectief blijkbaar. Daar komt u trouwens ook bij terecht, want de uitdrukking wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus slaat niet op een gebeurtenis die eventueel plaats zou vinden bij ons lichamelijk overlijden, want dat is niet zo. Dat wordt wel dikwijls gedacht. Maar als ik eens een klassieke term mag gebruiken, dat is nou wat je noemt een heidense gedachte. Die voortkomt uit onwetendheid. Dat is het idee van, wij leven hier en daarna komt het hiernamaals. En zodra we het hier afleggen, want die uitdrukking daar kom ik nooit vanaf meer. Als we het hier afleggen, dan komen we bij het hiernamaals en dan is de vraag of je links of rechts moet. En iedereen begrijpt dat je dan niet links wil. Daar zijn uitzonderingen op. Vooral in Den Haag. Maar vooruit. Dat je dan niet links wil, maar rechts. Maar er staat iemand die staat daar de weg te wijzen. Dat begrijpt u dan toch, hè? En dat noemt men dan het eeuwig oordeel. Of, ja. Of onze openbaring voor de rechterstoel van Christus of iets dergelijks. En dat is een hardnekkig misverstand. Hè. Dat is gewoon heidense. Ik bedoel het niet als lelijk hoor. Ik hou van heiden. Ja, ik ken zelfs mensen die het kweken. Er zijn mensen die er graag in wonen. Dat zijn heidenen, dat weet u. Echt. Dat Engels woord pagan heeft daar ook mee te maken, hè? Met pagan, ja, wel, ook, dank je. Is dat Australische uitspraak of wat? Is dat echt, hè?
Pagan.
Oh, dat klinkt ineens veel vriendelijker. Dat bedoelde ik ook te zeggen. Maar het duidt op onwetendheid. Onbeschaafdheid eigenlijk, niet opgevoed zijn. Men weet het dan niet. Maar de Bijbel spreekt duidelijk over dit soort dingen. In het algemeen geldt dat er zoiets komt als een jongste dag. Dan wordt pas geoordeeld. Toch? En een uitzondering daarop, want er zijn een paar uitzonderingen. De uitzondering daarop is het oordeel in verband met de gemeente. Want die wordt geoordeeld bij ter gelegenheid van wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Je kunt ook andersom zeggen, als de gemeente geoordeeld zal worden, wordt die voor dat doel dus opgenomen. Zo kun je het ook zeggen. En daar gaat het hier blijkbaar over. Maar goed, het is verder niet uitgebreid aan de orde, dus laat maar even zitten. Maar wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van of uit God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Want in deze tabernakel zuchten wij, kreunen wij. Want dat is wat het woord betekent, hè? Luid ademen, dat is kreunen. In deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Als dat tenminste gebeuren gaat. Zo wij ook bekleed, niet naakt zullen gevonden worden. Dat woordje en mag u weglaten. Dit idee, ik weet niet of ik u dat gezegd heb, maar het idee is dat er klederen worden uitgereikt, bij wijze van spreken. En nadat dat gebeurd is, dan is de bedoeling dat je zelf ook wat ontvangen hebt. Zo niet, dan sta je nog in je hemd, want dat is het klassieke eufemisme, Nederlandse eufemisme voor naakt bevonden worden, hè. in je hemd staan. U weet wel, hup, Holland. Hup, laat de leeuw niet in zijn hempie staan. Ja, precies. Nou ja. Zo wij ook bekleed niet naakt zullen gevonden worden. Want, het zou uit deze woorden duidelijk moeten zijn, maar dat is het soms niet. Want in 1 Korinthe 15, waar wel degelijk over dezelfde dingen gesproken wordt, wordt gezegd dat een hemels lichaam nou eenmaal heerlijker, heerlijker is dan een aards lichaam. Maar dat niet alle hemelse lichamen even heerlijk zijn. En daar gaat het over. Krijgen wij allemaal een verheerlijk lichaam? Ja, dat wel. Maar de hemelse lichamen staan bekend onder verschillende magnituden. Heet dat. Verschillende lichtsterkte heet dat in verband met sterren. Enzovoorts, met hemellichamen. En dat is wat 1 Korinthe 15 uiteenzet. Want hoe dan ook, het lichaam, de verschijning, hoe noem je die? Zoiets, het gebouw bij God, die woonsteden uit God, die wij zullen ontvangen, wordt meteen beschouwd als loon. Dat wil zeggen dat, dat daarin zich uitdrukt het loon dat wij ontvangen voor hetgeen door het lichaam geschied is. Paulus vindt het belangrijk genoeg en zegt dus over zijn bediening in het vlees. Hij zegt, daarom vertragen wij niet. En dat is het. We krijgen allemaal een hemels lichaam. Dat is waar. Is het allemaal hetzelfde? Nee, het is niet allemaal hetzelfde. En ik heb er vorige keer al over gesproken, dus ik zal wel gezegd hebben zoiets als dat allemaal hetzelfde, dat is een socialistisch ideaal dat men betrekkelijk recent heeft uitgevonden. En ik ben van mening dat iemand met enig gezond boeren, dan wel heidens verstand, kutterboertjes, dat iemand met enig gezond verstand toch wel kan begrijpen dat het toch ook niet zo leuk is als alle mensen gelijk zijn. Ik zou het in ieder geval niet leuk vinden. Hè? Ik zie je wel lachen, ja. Ik zou het in ieder geval niet leuk vinden. Er zijn er die een uitzondering vormen. Nou goed, natuurlijk. Vanzelfsprekend. Maar het is niet allemaal hetzelfde. Het zou het leven zinloos maken namelijk. Als het eindresultaat geen verschil op kan leveren, dan doet het er allemaal niet toe. En er zijn heel wat filosofieën dan wel religies die dergelijke opvatting op nahouden. Komt allemaal wel goed, hoe weten ze niet, maar het komt goed in de zin van straks zijn we allemaal gelijk. He? Al was het ook in de hel. Dan nog is het ideaal bereikt van dokter Anders J. den U. te B. Die begrijpt langzamerhand nooit meer iemand, hè? Ja, sommigen nog wel. Hoe oud ben je al, zuster? Goed. Ik heb daar niks mee. Maar goed, dat betekent dus dat inderdaad de opname van de gemeente, zo noemen wij dat hardnekkig met een germanisme, dat de opname van de gemeente samenvalt met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het is in wezen één en dezelfde gebeurtenis. Wij worden veranderd van het ene moment op het andere in een ondeelbaar ogenblik, staat er in 1 Korinthe 15. En dat is het dan. Dat er daarna niet over gepraat gaat worden en dat we daarna niet vragen, maar hoe kan dat nu? Ja, dat is inderdaad ook zo. Maar dan is het al gebeurd, hè? Die begrijpt u toch, of moet ik daar meer aan uitleggen? Hè? Zo gaat het met die oordelen, gast. Dat gaat min of meer van het ene moment op het andere. Daarna hebben we het er nog over. Een voorbeeld daarvan vinden wij in Matthäus 25. Ja, Matthäus 25 als voorbeeld, want het gaat daar niet over de gemeente en de rechterstoel van Christus, maar het gaat daar wel over een oordeel over de volkeren. En u weet wel, die worden gesplitst via het Het wordt uitgelegd in een beeld van schapen en bokken en dat soort dingen. En de ene categorie moet links en de andere categorie moet rechts. En het is al gebeurd en daarna vragen ze maar waarom. En dan wordt het alsnog uitgelegd. Zo gaat dat. Hoe dat ook zij, we zijn daarheen onderweg. De bedoeling is namelijk dat dit oude, want zo wordt het beschreven, dit sterfelijke door het leven zou worden verslonden, dat is veer, en dat dit oude, met name ook het lichaam dus, vervangen zou worden door het nieuwe. In 1 Korinthe 15, dat was dus een eerdere brief aan dezezelfde mensen, ze werden geacht dat te kennen. In 1 Korinthe 15 lezen wij over een erfenis. Dat is ongeveer in vers 50. Wat eraan vooraf gaat, dat heb ik uit het hoofd zo aangehaald. Want daar staat het over die hemelse lichamen en aardse lichamen. Maar daarna het onderscheid tussen hemelse lichamen in vers 41 en vers 42 en zo verder. Maar daarna vers 50. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En nog een keer hetzelfde. De verderfelijkheid, andere term voor vlees en bloed. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Wat hier staat is niks moeilijks. Wat er gewoon staat is dat ons weliswaar een erfenis wacht. Zoals Petrus het zei in 1 Petrus 1 vers 3. We zijn wedergeboren tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Maar zolang wij in het vlees zijn, heet dat. En dus sterfelijk zijn, althans naar het lichaam, want daar gaat het hier over, met name in 1 Korinthe 15. Kunnen wij niet erven. Zijn wij niet bekwaam om te erven. In ieder geval, wij zullen niet erven. Dat moet dus eerst een en ander veranderen. Dat gold trouwens voor de Heer Jezus zelf ook. Er werd een erfenis voor hem bewaard, dat is inderdaad zo. Maar daartoe zou hij ook eerst onverderfelijkheid aan moeten doen. En dus, laten we zeggen, sterven en uit de dood opstaan. Dat is het verhaal. En voor ons geldt dat ook. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Dat wil niet zeggen dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet zouden kunnen ingaan. Dat is namelijk wel zo, want wij zijn het ingegaan niet op grond van vlees en bloed, maar op grond van wel dat wij wedergeboren zijn. Maar vlees en bloed, ook ons lichaam, wordt geacht deel uit te maken van dat koninkrijk. En om dit soort discussies helemaal te vermijden, kan ik natuurlijk gewoon zeggen dat in de toekomst, in de wederkomst van Christus, de hele overlevende mensheid, die dus nog in het vlees is, wel degelijk het koninkrijk binnengaat. Dus vlees en bloed gaat het binnen. Maar het gaat niet over het binnengaan in het koninkrijk. Het gaat over het erven van het koninkrijk. Nou ja. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Dus, er wordt een erfenis voor ons bewaard in de hemel. De volgende vers in 1 Petrus 3 zeggen trouwens dat wij ook bewaard worden voor die erfenis. Dus er kan weinig misgaan, om zo te zeggen. Maar zolang wij nog sterfelijk, dan wel verderfelijk, dan wel vergankelijk zijn, beërven wij de onverderfelijkheid niet. Wat wij erven is namelijk onverderfelijk. Onvergankelijk. Koninkrijk in elk geval. Zie. En dus zullen wij allen veranderd worden. Dat is vers 51, volgende vers in 1 Korinthe 15. Wij zullen allen veranderd worden. Nou ja, tussen haakjes, we zullen niet alle ontslapen. Zodat je ziet dat de apostel bij al dit soort uitspraken altijd meteen denkt aan het einde van onze bedeling, de opname van de gemeente. Een goede reden is daarvoor, de dood wordt geacht overwonnen te zijn, dus waarom zouden we het erover hebben? En de rest van 2 Korinthe 5, waar we misschien nog terechtkomen vandaag. Eén is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven. Waarom hebben we het er nog over? Goed. Wij zullen allen veranderd worden. We zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden in een punt destijds. Men wijst erop dat punt de vertaling is van atomos. Hè? Want atomos betekent niet een atoom, ja dat kan ook, maar het betekent ondeelbaar, hè? Dat weet u, hè. Nee, het woord betekent dat of een atoom deelbaar is. Nou ja, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Maar een punt, dat heb ik nog op school geleerd, een punt wordt ook geacht ondeelbaar te zijn. Het is theorie, maar vooruit. Een punt. In een punt destijds. In een ondeelbaar ogenblik. In een ogenblik met de laatste bazuin. Gaan we het ook niet over hebben. Want de bazuin zal slaan, die is nog moeilijker. Want een bazuin is een slaginstrument, zoals u ziet. Hè? Ja. Gek, hè, dat we die woorden kwijtraken in de loop der tijd. Hè? Slaan wil zeggen een groot geluid voortbrengen. Daarom slaat de klok. Het gaat niet over hoe dat geluid wordt voortgebracht, het gaat erom, het brengt groot geluid voort. Meestal is het door flinke meppen uit te delen en het woord is van het een op het andere overgegaan. Hè? Een vink slaat trouwens ook, dat weet u. Als een vink fluit, dat is alleen bij onwetenden, bij heidenen is dat zo. Hè? Dan fluit een vink voor alle andere mensen die er verstand van hebben, een vink slaat. En de ene vinkenslag is nog mooier dan de andere vinkenslag. Je kan er ook wonen trouwens op de vinkenslag. Maar dat is weer wat anders, hè. Een bazuin slaat. Een bazuin zal klinken met groot geluid, heet dat, hè. En de bazuin is de uitbeelding van de stem van God. God zal met kracht spreken. Maar goed, dan kom je weer in 1 Thessalonicenzen 4, waar het zo staat. Doe maar. In de punten zijn van het ene moment op het andere. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij, die niet ontslapen zijn, wij zullen wel veranderd worden. En wij zullen veranderd worden, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, want anders dan zullen wij die erfenis nooit krijgen. Met andere woorden, de gemeente als collectief, als geheel, wordt dus pas in functie geplaatst, definitief, bij deze gelegenheid. Dat wil zeggen, bij de opname van de gemeente, bijgenaamd onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wanneer wij onsterfelijkheid aangedaan zullen hebben, en aandoen is het woord voor het aantrekken, aandoen van kleding, hè, dat begrijpt u toch, hè? Zodat hier ook sprake is van bekleed worden met. Aandoet dan aan, alsof het een kleed is. Zo vinden we de uitdrukking ook terug, hè? We zouden de nieuwe mens aandoen en de oude mens afleggen, inderdaad, alsof het een kleed is. Nou goed. En dan pas is er sprake van een erfenis, dat het hier in 1 Korinthe 15 daar ook over gaat mogen blijken uit het laatste vers van het hoofdstuk. Zo dan, mijn geliefde broeders, laat ons niet vertragen, maar dat is ongeveer 2 Korinthe 3, 4, 5. En hier staat, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. Het is niet zinloos. De zin ervan is dat wij beloond zullen worden. En dat is wanneer wij veranderd zullen worden. Wanneer dit lichaam verheerlijkt zal worden. En dat gebeurt kennelijk pas definitief. In de toekomst. Direct voorafgaand aan de wederkomst van Christus, om zo te zeggen. Ik bedoel dit. Het is niet zo dat als u vandaag overlijdt en de opname van de gemeente vindt nog niet plaats, dat u dan vandaag uw loon ontvangt of definitief uw overkleed of wat dan ook. Dat is in ieder geval niet wat de Bijbel leert. Dat komt pas in de toekomst. Allemaal tegelijk. Gemeente collectief. En zolang het zover niet is, moet een ieder daarop wachten. Ik geloof dat we het daar vorige keer ook over gehad hebben. Aan het eind van de ochtend. Dan wel vroeg in de middag. Er moet op gewacht worden. Dat is niks bijzonders. Want de algemene Bijbelse gedachte is dat iemand die overlijdt pas geoordeeld zal worden op de jongste dag. Dus hij moet altijd wachten. Zij ook trouwens. Dus krijg ik daar weer problemen mee. Hij zei, moet daarop wachten. Hè? En voor ons als gemeente geldt het ook. Zij het dan onder wat andere omstandigheden. Ik ga snel terug naar 2 Korinthe 5. Die ons nu tot ditzelfde vers 5 bereid heeft. Is God, dat wil zeggen, God heeft dat allemaal zo geregeld. En maakt het ons onder andere hier bekend. Die ons tot ditzelfde bereid heeft, tot deze overkleding, om zo te zeggen, is God die ons ook het onderpand, namelijk de geest, het onderpand des geestes, gegeven heeft. Over die uitdrukking hebben we het geloof ik ook al eens eerder gehad. Want het onderpand des geestes kwamen wij ook reeds tegen in hoofdstuk 1, vers 22. Een bladzijde eerder. Strikt genomen twee bladzijden eerder. Die ons heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten heeft gegeven. Die geest is in principe gewoon dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen door wedergeboorte. En op grond daarvan zullen wij ook erven. Dat is precies hetzelfde dus als wat wij lezen in Romeinen 8. Indien wij kinderen God zijn, zijn wij erfgenamen van God. En dus mede-erfgenamen met Christus. En we zijn verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is precies dezelfde gedachte. We zijn kinderen Gods. En dus erfgenamen. En dus wij zullen, hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 8, wij zullen tot zonen gesteld worden. Nou ja, was de bedoeling. God bevestigt ons daarin, zegt 2 Korinthe 1 vers 22, naar vers 21. En hier in 2 Korinthe 5 vers 5, hij heeft het onderpand gegeven. Want onderpand heeft de betekenis van voorschot. De rest komt later. Maar tegelijkertijd is onderpand een, hoe noemen ze dat? Een
garantie.
Een garantie, ja. Een borg, een zekerstelling. Een garantie, dus feitelijk. Maar later komt er meer van hetzelfde. Voorschot. Aanbetaling, ja, dat, ja, betaling, dat is een raar woord in dit verband. Omdat het gaat over genade natuurlijk. Dus dat kan je zo niet zeggen, maar in die richting ligt dat dan, hè. Hij heeft ons het onderpand, namelijk de geest gegeven. Zoals gezegd, ga er verder niet op in, want die term die hebben we al eerder wat uitgebreider nagezocht. Dat hoef ik nou niet meer te doen. Je vindt in dat verband ook verzegeling met of door de Heilige Geest enzovoort. En het is niet alleen maar onze wedergeboorte. Het is ook zo dat dit nieuwe leven dat we hebben ontvangen, waardoor we kinderen Gods geworden zijn, dit nieuwe leven komt ook inderdaad tot ontwikkeling. Was de bedoeling. Tenzij het tegengehouden wordt. Kan dat dan? Ja. Men kan de geest, dat wil zeggen de werking van de geest, tegenstaan. Men kan de geest zelfs uitblussen. Terminologie ontleent aan de metafoor dat vuur een beeld is van geesten. Men kan vuur nou eenmaal uitblussen, maar in tegendeel, men zou vurig van geest zijn. En voor zover de geest iemand is, en dat is ook zo, kan men de geest dus ook bedroeven. Komt allemaal voor. Men kan het tegenstaan. Ja, het is het werk van God en men kan het werk van God tegenstaan. Ik heb mensen die zijn zo vroom, die zeggen, je kan het werk van de Heer toch niet tegenhouden. Mijn Bijbel leert dat dat kan. Nou ja, tot op een bepaald niveau uiteraard. Maar men kan het tegenhouden, zeker, ja. En daarom worden wij gewaarschuwd om dat niet te doen. Uiteraard. En dan gaat het hier uiteraard ook over. Men kan het tegenhouden, want als dat niet kon, dan was het ook niet nodig dat men geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Hoezo dat kwade dan? Dat is wat het werk van de geest heeft tegengehouden, uiteraard. Hè? Maar goed, men zou dat niet doen en men zou niet vertragen in de dienst aan God onder het nieuwe verbond. En daarom, komen we zo op terug uiteraard, daarom hebben wij altijd goede moed. Dat is 5 vers 6, maar komt natuurlijk weer overeen met het laatste deel van hoofdstuk 4. Want daar wordt ook uitgelegd waarom wij altijd goede moed hebben in de praktijk. Dat is omdat onze inwendige mens vernieuwd wordt van dag tot dag. En omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. Enzovoorts. Wij hebben dan, en dan wil dus zeggen daarom, vanwege het voorgaande, wij hebben dan altijd onder alle omstandigheden goede moed en weten, want wij weten, zou ook nog kunnen natuurlijk, maar wij weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Here. Wij weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heer. Het is de verwijzing naar uiteraard dat huis, dan wel die tabernakel uit de eerste verse van dit hoofdstuk. Men kan inderdaad in een huis wonen, maar en wij zijn in het vlees nog, zal ik maar zeggen, in deze tabernakel. Dat is inwonen in dit lichaam. En terwijl we in dit lichaam wonen, wonen we niet in dat andere lichaam. Dat hoef je aan mensen die twee huizen hebben niet meer uit te leggen. Mensen met drie huizen, zeven huizen bestaat ook nog. Ik ken iemand die woont in zeven huizen. Ja, nou, vijf huizen. Je kan in het een inwonen, maar dan ben je niet in het andere. En wij weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heer. Wij wonen uit van de Heer, maar let op dat het heet uitwonen. Ja, wij leven wel in het lichaam, maar wij horen hier niet thuis. Ons thuis is bij de Heer uiteraard, hè? Ja. En wij wonen uit van de Heer. En let op dat wat erbij staat, er staat meteen, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat wil zeggen, er valt voor ons verder niks te zien. Wij zijn in dit lichaam, dat heeft een tamelijk verblindende werking. Nou, beter is natuurlijk te zeggen beperking. Want het lichaam wordt beschouwd als een band. Vandaar dat is een beperking. Een gevangenis kan ook nog. Je zit gevangen in dit lichaam. Sommige mensen zijn erg ontevreden over hun lichaam. Ze hebben het ook niet zelf uitgezocht, meestal niet tenminste. Nee, die kan ik niet uitleggen, maar dat is zo. Meestal hebben ze het niet zelf uitgezocht en zijn er ontevreden over. Toch? Maar goed, je moet ermee leren leven. Zo is het nou eenmaal. Het is een beperking en daarom kan de apostel zeggen, ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Alleen de oppervlakkige lezer maakt ervan dat die ontbinding waar hij het over heeft, de ontbinding is van het stoffelijk overschot. Want dat noemen wij ook ontbinding. Maar dat gaat over de samenhang van het lichaam zelf. Maar daar heeft de apostel het niet over. Hij heeft niet over de samenhang van het lichaam zelf. Hij heeft het over dat hij zelf uit dat lichaam is. Bevrijd is van de beperkingen die het lichaam nou eenmaal de mens oplegt. Ik weet wel dat dat negatief bezien wordt dan, van de negatieve kant. Maar goed, dat doet de Bijbel ook. Hè. Die zegt, het lichaam is een instrument dat men aan God ter beschikking zou stellen als een levend, heilig, godenwelbehagelijk offer. Dat is de positieve kant, maar de negatieve kant is natuurlijk dat het lichaam per definitie een zondig lichaam is. En inderdaad de mensen beperkingen oplegt. Hè. En men zou ervan ontbonden moeten worden. En dat gebeurt ook. Maar wij leven nu nog, wij wonen nog in dit lichaam en daarom wandelen wij door geloof. Wij moeten het hebben van horen zeggen. Want dat is wat geloof is, hè? God deelt het ons mee en we vertrouwen erop dat het zo is. Gek genoeg, de mens is geneigd wel te vertrouwen op zijn ogen, maar niet op zijn oren. En dat is toch, daar kunnen we een dagje over discussiëren waarom dat eigenlijk zo is. Alsof die ogen zo betrouwbaar zijn. Er bestaan een serie proeven die zijn betrekkelijk eenvoudig om te demonstreren hoe onbetrouwbaar je ogen zijn. En ik ken wel het woord gezichtsbedrog, maar gehoorbedrog ken ik niet. Het woord niet, in ieder geval. Natuurlijk bestaat dat ook. Maar vooruit, we zijn ons dat meestal weer niet bewust. Maar hoe dat ook zij, de mens ziet aan wat voor ogen is. De mens is geneigd te... Die zegt eerst zien en dan geloven. Wat is dat toch voor vreemds? Waarom niet gewoon eerst horen en dan geloven? Nou, in ieder geval, wij wandelen door geloof. Wij moeten het hebben van het woord van God. En niet van de dingen die gezien worden. Kan er dan niet wat gezien worden? Ja, er kan wat gezien worden. Deze hele oude schepping in zichzelf getuigt van God en zijn werk. Dat is Romeinen 1. Daar staat het dus, en ik voeg er nou natuurlijk niks aan toe, want het is mijn onderwerp nou niet, hè. Men kan God kennen uit de schepping. En bovendien heeft God in de loop van de geschiedenis het een en ander aan tekenen gedaan, die op zich en in zichzelf gewoonlijk tamelijk overbodig waren. Maar die hij wel gedaan heeft, ter illustratie van zijn almacht, dat hij dat kan namelijk, en dat hij niet aan de natuurwet onderworpen is. En bovendien ter illustratie van dat hij niet alleen maar iets aankondigt, niet alleen maar wat belooft, maar ook bij machten is om te doen hetgeen hij beloofd heeft. En dus liet hij Israël trekken door de Schelzee die hij voor dat doel liet opdrogen. Was dat nodig? Nee, nou ja, dat was niet nodig. Ze hadden bovendien in de tijd niet rechtsaf moeten gaan. Ze hadden gewoon rechtdoor moeten lopen zoals de oorspronkelijke route was. Maar de Heer zei, nee, je moet hier rechtsaf. Je moet hier die wadi uit, weet je ook, wadi watir, moet je uit. En dan, dat deden ze toen, maar toen liep de weg dood tegen de dode, nee, tegen de Schelzee aan, juist. En toen, ja, toen werd het enigszins problematisch. En toen weken de water. Maar was dat nodig? Nee, niet echt, hè. Bovendien, als er dan toch een wonder moet gebeuren, kunnen we ook nog wel een andere bedenken. Hè? Het had ook kunnen zijn dat de andere dag ineens die Egyptenaren allemaal op de vlucht waren geslagen. Waarom ook niet? Zo heeft de Heer ooit een keer Samaria bevrijd. Ze waren ineens allemaal weg. Toch? Kan ook. Maar waarom gebeuren die dingen allemaal? Als demonstratie van Gods almacht. En waar dat gebeurd is, houdt het weer op. Dat wil zeggen, God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Dat moet voldoende wezen voor ons. En wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Er is nog een punt wat ik moet maken, dat is dit. Dat als het ooit waar is dat God geen wonderen doet in de geschiedenis, dan is dat in onze bedeling. Want in onze bedeling, los van het woord bedeling, want het heeft er niks mee te maken, maar in onze tijd, vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst, zou hij in overeenstemming met wat hij beloofd had, dan wel geprofiteerd, dat zou hij zijn aangezicht ganselijk verbergen. en de hemel sluiten. Zodanig dat men zou bidden, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederdaaldet. Dat is Jesaja. De laatste hoofdstukken van Jesaja. Waar dat staat, hij verbergt zijn aangezicht. Dat wil zeggen, zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Nou ja, toch, zo overdreven. Zalig zijn die niet zien en geloven. En nochtans, nochtans geloven, vooruit dan. Maar wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat is ook wat de apostel in Romeinen 8 uiteenzet. Dat schriftgedeelte wat ik net citeerde over indien we kinderen God zijn, zijn we dus ook erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus enzovoorts. Daarna staat er, want wij zijn in hoop zalig geworden. En hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want als het gezien wordt, waarom zou je het hopen? En hoe kun je het hopen? Maar het wordt niet gezien en daarom verwachten wij het met lijdzaamheid. En via lijdzaamheid kom je er zelf bij, daarom vertragen wij niet. God heeft het gezegd. Er hoeft niks vertoond te worden. En voor zover wat getoond of vertoond is, is dat in het verleden gebeurd. Dat hoeft toch niet steeds opnieuw herhaald te worden. Dat zijn historische feiten, toch? Want wij wandelen door geloof, staat er in 2 Korinthe 5, vers 7. En niet door aanschouwen, het woordje en staat er ook niet. Dat hebben we ook niet werkelijk nodig natuurlijk. Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Niet door het zien. Wij doen het op het gehoor. Moet ineens denken aan dat er in de natuur ook nogal wat dieren zijn. Die waarvan sommigen weliswaar kunnen zien, anderen zelfs helemaal niet. En die toch hun weg vinden en ze doen dat op het gehoor. Hetgeen tamelijk knap is, bij nader inzien, er zijn ook mensen die het zo doen. Dat is dan meestal door de nood gedwongen. Zij zijn blind. Zij lopen de straat uit met een stok en tikken op de grond en horen waar ze zijn. En waar de muren staan, waar de hekjes staan en dat soort dingen meer. Op geluid. Dat hebben wij niet geleerd. Wij kijken gewoon. Maar als je niet gewoon kunt zien, dan zal blijken dat je gehoor je een heel eind verder brengt. Je neus trouwens ook. Of dat prettig is, dat moet u mijn hond vragen. Hetgeen moeilijk zal zijn, want die heb ik niet. maar vooruit. Maar op het gehoor kun je inderdaad ver komen. Dat is echt waar. En dat kan heel goed geoefend worden. Maar laat ik er maar verder niet op ingaan. Maar u weet toch dat de dieren zijn, die hebben een zogenaamd sonarsysteem. We kunnen het pas benoemen nadat wij mensen zulke apparatuur hebben uitgevonden. Toch? U weet wel, die dolfijnen geven geluid af en horen aan het geluid, aan de reflecties namelijk, waar ze zijn en waar de voorwerpen zijn en waar die ring in het water drijft, waar ze hun neus doorheen moeten steken, omdat ze dat in Harderwijk noodzakelijk vinden. Ik vind dat prachtig, zoiets, hè. En dat is nog goed te volgen. Vleermuizen wordt iets moeilijker, want die vertonen zich überhaupt niet. Die komen tevoorschijn als het donker is. En vliegen bij nacht. Op de instrumenten heet dat, hè. Op het geluid, op het gehoor. En zij vinden al vliegend insecten die kennelijk ook echo's produceren. En ze kunnen ze zo vinden. Gaat op de oortjes. We hebben de ogen er niet bij nodig. En zoveel meer. Bij mensen zijn de oren helaas onderontwikkeld. Men moet eerst zien en dan geloven. Maar geloven is niet op grond van wat men ziet. Geloven is op grond van wat men hoort. Volgens het woordenboek. En wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar terwijl wij inwonen in het lichaam en uitwonen van de Heer, hebben wij goede moed. Komt hij weer? Wij hebben goede moed. Net als in vers 6, nu in vers 8. Wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Dat is dus precies andersom dan in vers 6. In vers 6 staat, wij zijn inwonenden in het lichaam en dus uitwonenden bij de Heer. En vers 8 zegt, maar wij verlangen ernaar, wij hebben meer behagen, als we kiezen moeten, hè, hebben we meer behagen om uit dit lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En inwonend en uitwonend, dat zijn gewoon nog steeds moderne Nederlandse woorden. Dus je wordt geacht te begrijpen. Hm? We hebben als het ware twee woningen. We zitten nu nog in de een, we gaan straks naar de ander. En daar zien wij naar uit, definitief. Zo zit dat, hè? En daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Ja, of het nou inwonen heet of uitwonen, inwonend in het lichaam en uitwonend bij de Heer of andersom, hoe het maar genoemd mogen worden, het maakt niet uit. Wij zijn zeer begeerig, dat is weer iets sterker dan we hebben behagen uit vers 8. Wij zijn begeerig om hem wel behagelijk te zijn. En daarmee is het verhaal bijna rond. Want deze uitdrukkingen die komen min of meer uit het begin van hoofdstuk 3, om zo te zeggen, waarin er staat dat wij bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En waar het de bedoeling is dat wij Gode wel behagelijk zouden wandelen. Of zelfs nog verder terug, hoofdstuk 2, een goede reuk van Christus zouden zijn in alle plaatsen, enzovoorts. Maar dit soort termen, die vinden we vele plaatsen. Gode welbehagelijk wandelen. Wij zouden de goede en welbehagelijke wil van God kennen. Dan wel proeven, want dat, zo staat het weer in, wat was het, Romeinen 12. In Romeinen 12, de goede en welbehagelijke wil van God proeven. En in alle gevallen, wij zouden onderwezen worden door heel de schrift. Om inderdaad God welbehagelijk te wandelen. Namelijk in de goede werken welke God voorbereid heeft. Et cetera, et cetera. Maar niettemin met deze dingen in gedachten. Wij zijn uitwonend van de Heer, inwonend nog in dit lichaam, maar dat is een tijdelijke zaak. Wij zijn onderweg naar, nou ja, hoe noemen wij het? Het vaderhuis, het beloofde land. Beter is natuurlijk naar de erfenis. Toch? Ja. Wij zouden hem wel behagelijk zijn. Hij zou ook degene zijn die tot ons zal zeggen, welaan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat hoef je niet van je mededienstknechten te horen. Ja, het is wel aardig, maar je hebt er niet veel aan, hè. Het is maar de vraag trouwens of ze gelijk hebben, of het betrouwbaar is. Het oordeel is uiteraard aan de Heer zelf. Logischerwijze aan de hoge priester, want wij zijn die priesters van het nieuwe verbond. Dan wel het oordeel is aan Christus, want hij is het hoofd van het lichaam, met welk is de gemeente. En dus de rechterstoel waarvoor wij moeten geopenbaard worden, van 2 Korinthe 5 vers 10, is uiteraard rechterstoel van Christus. Begrijp u me niet verkeerd, er wordt soms nogal wat werk gemaakt van het verschil tussen de troon Gods, want zo noemt men dat dan soms. De grote witte troon van God uit Openbaring, wat het maar was. Openbaring 20 is dat nog. Het einde van Openbaring 20. Het oordeel namelijk over de gehele oude schepping ter gelegenheid van wat genoemd wordt de jongste dag. Of ten laatste dagen. Enerzijds. En anderzijds het oordeel van Christus op de wat dan heet de rechterstoel van Christus. Ik wil u zeggen dat dit soort verschillen op kunstmatige wijze gemaakt worden. Want wij... Nee, er is een verschil en het verschil is in de eerste plaats tijd. Er zit meer dan 1000 jaar tussen. Ruim. Er zit meer dan 1000 jaar tussen. En het betreft een andere categorie. Bij de gemeente, voor de rechterstoel van Christus, heeft het van doen met de eerstelingen van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Dat wil zeggen de eerste vruchten van de oogst. En in de jongste dag voor de grote witte troon heeft het van doen met de totale oogst. Dat is een verschil. En omdat dat verschil voor sommigen niet duidelijk is, omdat ze überhaupt niet geloven in zoiets als de 1000 jaren, in de zin van wat Johannes de Heer noemde 1000 jaren vrederijk, is er behoefte om nog meer punten van verschil te maken tussen de gemeente voor de rechterstoel van Christus en de volkeren als zodanig, de levenden en de doden voor de grote witte troon. Dat is jammer, men zou dat niet doen, want dit zijn ongeveer de enige verschillen. Want de troon is dezelfde, er is maar één troon namelijk, en degene die op de troon zit is er ook maar één. Want de grote witte troon is net zo goed troon van Christus, die immers de wereld aan zich zal onderwerpen. Bovendien aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, toch? En bovendien, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En los daarvan, als men iemand zou zien zitten, zo plastisch mogelijk, hè? Als men iemand zou zien zitten op de troon, de grote witte troon, wie zit men dan? Degene die het beeld Gods is. De openbaring, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, wat het maar wezen mag. Het is dus toch gewoon Christus. Hetgeen trouwens uit de voorgaande hoofdstukken van openbaring natuurlijk ook gewoon blijkt. Uit de volgende trouwens ook, het verhaal gaat gewoon door. Maar het heeft met andere omstandigheden te maken. De opname van de gemeente met daarbij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus is een interne aangelegenheid van de gemeente. Het zijn andere omstandigheden. Bovendien is daar ook niet de vraag of er wel iemand staat geschreven in het boek des levens, zo ja en waarom niet. Want wie niet geschreven staat in het boek des levens hoort überhaupt niet bij de gemeente en komt dus ook niet voor die rechterstoel van Christus. Heeft part nog deel aan de opname van de gemeente en speelt daar dus geen rol. Waaruit je meteen ook moet concluderen dat ik dus blijkbaar geloof dat op de jongste dag wel degelijk ook gelovigen zullen staan, zoals dat daar heet, voor de grote witte troon. Want ook weer heeft men de verschillen groter willen maken en heeft geredeneerd, opname van de gemeente betreft alle gelovigen, en de jongste dag, dat zijn dus alleen nog maar ongelovigen. En dat klopt net zo min. Gek is dat, hè? Zoek de verschillen. Iemand heeft een tekst gevonden in Filippenzen, geloof ik. Omdat gij beproeft de dingen die verschillen, en de rest van hun leven zijn ze bezig geweest met verschillen maken. En de ogen zijn dichtgegaan voor de overeenkomsten. Dat heb ik u wel eens verteld. Je kan een lijstje maken, moet je eens doen. Een lijstje, dat hoeft niet, heeft iemand anders al gedaan. Maar goed, laat maar. Maar je kan een lijstje maken over, van, en vermelden de verschillen tussen Israël en de gemeente. Daarmee kun je dan bewijzen dat Israël wat anders is dan de gemeente, en de gemeente wat anders is dan Israël. Als je daar behoefte aan hebt, bij gelegenheid, op een blauwe maandag. Maar daarna komt er een rode dinsdag en dan, dan weet ik veel. Een goede vrije dag van mijn part. En dan besluit je tot het andere. Dan wil je het tegenovergestelde bewijzen. Wat doe je dan dus? Dan maak je een lijstje met alle overeenkomsten tussen Israël en de gemeente. En daarmee kun je dan bewijzen dat het toch blijkbaar hetzelfde is. Die laatste lijst is trouwens langer dan die eerste. Overeenkomsten. In het algemeen gesproken. Wat bewijs je dus? Niks. Het schiet niet op. Wat je demonstreert is de overeenkomsten en de verschillen. Toch? En dat is met deze twee gebeurtenissen ook zo. Openbaring voor de rechterstoel van Christus en het oordeel voor de grote witte troon. Het valt allemaal onder. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En het hoort allemaal bij. Alle knie zal zich buigen voor hem. Die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn. Maar dat dat niet allemaal op hetzelfde tijdstip gerealiseerd wordt, ja, dat is een ander verhaal. De Bijbel heeft daarvan geleden. De reputatie van de bedelingen leert dus ook, hè. Heeft daar heel erg van geleden, doordat men verschillen maakt die er niet zijn. Men leest in Johannes, er is een opstanding ten leven en er is een opstanding ter verdoemenis. En dan zegt men, opstanding ten leven is opname van de gemeente. Opstanding ter verdoemenis is, ik zag de doden staande voor God. Dat is voor de jongste dag en de grote witte troon. En dat is dus niet waar. Dat is dus niet waar. Dat verschil wordt niet gemaakt in dat vers in Johannes. Er is een opstanding ter leven en er is een opstanding der verdoemenis. Wil gewoon zeggen, is een categorie die opstaat en die doorleeft, om zo te zeggen. Er is een categorie die wel opstaat en daarna alsnog verdwijnt. En dat heet de tweede dood. En waar die opstanding van de gemeente slechts gelovigen betreft, heb je niet bewezen dat daarmee die opstanding in de jongste dagen slechts ongelovigen betreft. Nee, maar dit wordt wel geleerd zo in het algemeen, de standaardbedelingen leren. En daarna heeft men problemen met waar zijn de oud-testamentische gelovigen dan? Want die kun je dan niet laten opstaan op de jongste dag. Dan hebben ze dus deel aan de opname van de gemeente. Of zelfs nog eerder, heeft men uitgevonden. Maar als dat zo is, dan bestaat de gemeente niet meer. En dan ben je weg. Want dan is de gemeente ineens niet meer een gemeente van eerstelingen. Dan heb je alle rechten en voorrechten van de gemeente afgenomen in de praktijk. En dat is echt tragisch, toch? De gemeente is de gemeente omdat het gaat om eerstgeborenen, eerstelingen onder het nieuwe verband. We zijn eersten, niet alleen maar in de tijd, chronologisch, hoewel dat zo is, maar ook in verband met de rechten die daaraan verbonden zijn. Oud-testamentische gelovigen maken geen deel uit van de gemeente. En het is een beetje toch zot, maar dit zijn de dingen die ik van jongs af aan dus meegedragen heb aan problematiek. Hoezo gemeente een verborgenheid in het Oude Testament, terwijl Abraham, Isaac en Jacob en David en hoe ze maar heten, zonder enige aarzeling toch beschouwd worden als leden van de gemeente. En zelfs als wedergeboren dus. Standaard bedelingenleer. Begrijp me goed, er bestaat ook niet standaard bedelingenleer. Benaderen ze nogal veel. Want ja, als je verschillen gaat zoeken, kom je, ja, dan kom je nergens meer. Dan verdwaal je, helaas. Maar het is om die reden dat ik dit soort dingen zeg. Niet om ergens tegen te schoppen. Maar ik waarschuw u, maak geen onderscheid waar het niet is. Wij worden geoordeeld door Christus, maar wij staan in relatie tot Christus. En we zijn eerstelingen. Maar wij worden door hem geoordeeld. Maar dat is niet het oordeel over de volkeren. Want dat is een oordeel over een levende mensheid. Niet over de doden, maar alleen over levenden. Dat is in zijn wederkomst. Dat is Matthäus 25, bijvoorbeeld. Hij zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En daarna heb je ook nog, meer dan 1000 jaar later, dat hij zal oordelen de levenden, die dan leven, levenden en de doden. Allemaal. En dat is het universele, definitieve oordeel aan het einde van deze oude wereld, om zo te zeggen. De enige echte uitzondering is namelijk de gemeente van eerstelingen. En wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus om daar loon te ontvangen. Want het woord wegdragen, vers 10, heeft gewoon de betekenis van loon ontvangen naar arbeid. De uitbetaling, dat is wat het woord feitelijk betekent. Maar goed, we hebben het daar weer over na de pauze. Wij waren bij vers 10. Want wij allen, wij zijn zeer begeerig Goden wel behagelijk te zijn, want wij allen moeten, dat wil zeggen, dat is onvermijdelijk, geopenbaard worden, dat wil zeggen dat verborgene zaken aan het licht gebracht zal worden. In Romeinen 2 staat dat de Heer ooit zal oordelen en ook aan het licht zal stellen, of hoe dat maar heet, de macht, de verborgene dingen des harten, hè. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Wij zouden namelijk loon ontvangen. En dat drukt zich uit kennelijk in de bekleding, overkleding, of wat het maar was, van de voorgaande verzen. Het begrip rechterstoel komt wel vaker in de Bijbel voor. Letterlijk. Nou ja, helemaal letterlijk vooruit. Helemaal letterlijk betekent het woord een voetstap. Een voetstap. Zo is het ook één keer vertaald. Maar dat is wel zo letterlijk mogelijk. Dat is in Handelingen 7, waar dat staat. Abraham, die had geen bezittingen in het beloofde land. Zelfs niet een voetstap. Zelfs niet een bema. Een voetstap. Een klein stukje waar hij precies kon gaan staan. Dat is de meest letterlijke betekenis. In de praktijk wordt het woord bema gebruikt voor een, het wordt uitgebreid beschreven, eigenlijk een houten stoel. Dat wil zeggen stellage, want een stoel is een stellage, waar je op kunt zitten soms, maar waar je op kunt staan. Dan noemen wij het weer een podium, een bühne of wat het maar was. Met enige buitenlandse woorden. Je kan er ook aan gaan hangen trouwens. Dat geen mensen meestal niet doen, maar klokken soms wel, hè. Hè? En dominees doen het ook, ja. Die staan op een preekstoel. Dan heb je klokken die hangen aan een klokkenstoel. Een houten stellage is eigenlijk het idee. Maar van oudsher had de rechter zo'n ding. Een houten verhoging, met niet de nadruk op hout, maar wel op verhoging. Want vanuit de verhoogde positie uiteraard wordt recht gesproken. Ik weet niet hoe het nu is, maar in Engeland heb je dat in ieder geval nog lang gehad, misschien nog wel. Dat de rechtbank gezeten is, dat wil zeggen de leden van de rechtbank gezeten zijn. Ergens hoog weg, en liefst nog achter een schutting, hè, zo'n houten stellage. Dan kijken ze neer op de verdachte zo. Niet al te zeer, want dan valt hun pruik af. Maar zoiets, hè. Ja. Maar die houten stellage is de uitbeelding van de hoge positie die de rechter inneemt. En dat is het dan, hè. Je komt het in het Nieuwe Testament, want het is Grieks. Je komt het in het Nieuwe Testament 12 keer tegen. Als de rechterstoel van Pilatus. Ik hoop niet dat u tekstverwijzing moet hebben. Het kan wel, maar het duurt wat langer. Je komt het tegen als de rechterstoel van Pilatus. Als de rechterstoel van Herodes. Dat is een leuke, want hij ging er dood. De koning. Hij legde het loodje. Terwijl hij op de rechterstoel gezeten was. De koning der Joden. Dat betekent het einde van zijn macht. Ik vind het prachtig. Je hebt ook nog de rechterstoel van Gallio in Handelingen 18. Dat is in Korinthe. De rechterstoel van Gallio. Dan hebben we nog de rechterstoel van Festus in Handelingen 25. En we hebben de rechterstoel des keizers. Ook in Handelingen 25. Vers 10. En dan hebben we nog Een keer rechterstoel, dat is Jacobus 2, vers 6, maar dat is alleen in de Statenvertaling. Want, maar er staat niet rechterstoel, er staat criterion. Dat is een wielerwedstrijd eigenlijk. Maar, rondje om de kerk, criterion. Nou goed, dat is gewoon de rechtbank. Helaas vertaald met rechterstoel, maar dat is dus niet zo correct. En we hebben twee keer de rechterstoel van Christus. Dat is hier in 2 Korinthe 5. En de andere is in de Romeinen 14. Hetgeen te verwachten was, reeds in de Romeinenbrief uiteraard. Romeinen 14, vers... Even kijken. Vers 10. Dank u. Daar staat... Aan de tweede helft van het vers. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. In 2 Korinthe 5, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En of het nou zullen of müssen is in het Duits, dat wil ik afwezen. Dus zullen of moeten, dat maakt eigenlijk geen verschil, hè? Het is onvermijdelijk, betekent dat. Het zal gebeuren. Wij zullen allen, geen uitzondering, net als in 2 Korinthe 5, allen. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan als toevoeging in vers 12 van Romeinen 14. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God, Goden, rekenschap geven. Rekenschap geven wil zeggen dat er afgerekend gaat worden. Het is meen ik in de Hebreeënbrief dat er staat, dat er gesproken wordt over degene met wie wij van doen hebben. En daar staat hetzelfde, met wie wij hebben af te rekenen. Degene die wij dienen, degene die ons oordelen zal. Het is de algemene gedachte dat de gemeente weliswaar collectief als gemeente voor de rechterstoel van Christus geplaatst zal worden en geoordeeld zal worden, maar neemt niet weg dat het oordeel betreft een ieder afzonderlijk. Een ieder zal voor zichzelf, dat betekent dat je je dan nergens meer achter verschuilen kunt. Het gaat om een individuele aangelegenheid. Een persoonlijke aangelegenheid. Hier in Romeinen 14 gaat het verder meteen, vers 13, met laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeelt dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. In 2 Korinthe 5 gaat het verder met zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, enzovoort. Het gaat om precies dezelfde dingen. We zouden ons bewust zijn dat we in onze relatie naar elkaar zouden handelen als, niet dienstknechten van elkaar, maar als dienstknechten van God, dan wel van Christus. En het gaat er niet om wat de reacties en de consequenties zijn van onze handelwijze hier op aarde, maar het gaat erom wat de consequentie ervan is straks voor de rechterstoel van Christus. Dat zijn totaal andere normen. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ik noem ook 1 Korinthe 3, maar daar wordt de rechterstoel niet meer genoemd. De rechterstoel van Christus, letterlijk alleen in Romeinen 14 en 2 Korinthe 5. Maar het idee zelf wordt in nogal wat plaatsen besproken. Logischerwijze, want het is essentieel voor de christelijke ethiek. Ja, voor ons praktische leven uiteraard. Hè. Maar ik noem u nog 1 Korinthe 3... waar gesproken wordt over de bouw van de gemeente als op een fundament. En er kan geen ander fundament gelegd worden. En op het fundament zou gebouwd worden. En in verband daarmee staat er in vers 12... En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. 3 tegenover 3, het is natuurlijk beeldspraak, maar het lijkt me duidelijk genoeg. Indien iemand, hè, het is niet meer wij of gij in het meervoud, maar iemand, enkelvoud, de enkeling, vers 13. Eens ieders, eens iegelijks, eens ieders werk zal openbaar worden. Het gaat over ieder afzonderlijk, uiteraard. Eens iegelijks werk zal openbaar worden, want wij allen moeten geopenbaard worden. En wat hier nog verborgen is en daarmee niet geoordeeld kan worden, zal dan openbaar worden en geoordeeld worden. Eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. U begrijpt dat het woord dag daar gebruikt wordt in de betekenis van het oordeel. En als het al een dag is die benoemd moet worden verder, de dag, dan is het de dag van Christus, want zo heet dat dan, hè. Dat zijn weer andere schriftgedeelten. De dag van Christus, de dag van Christus Jezus, de dag van de Heere Jezus, de dag van de Heere Jezus Christus. Maar al die uitdrukkingen betekenen hetzelfde. Hij zal oordelen. De dag zal het verklaren, want dag brengt licht. En de dag zal dus openbaren, zal aan het licht brengen. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Je vraagt je af waarom heet het goud, zilver en kostelijke stenen en hout, hooi en stro. Wel, het is het makkelijkste om het zo te doen. En dan kun je het oordeel beschrijven als vuur. Hetgeen een heel oud Bijbels beeld is. En het idee is dat het hele zwikje in, hoe noem je dat? Geoordeeld wordt, dat wil zeggen als het ware in het vuur terechtkomt. En hout, hooi en stro zijn nogal vergankelijke bouwmaterialen. De brandweer keurt het gewoonlijk ook niet goed. Het verdwijnt namelijk in het vuur. En wat overblijft is goud, zilver en kostelijke stenen, want het heet de zogenaamde edele materialen, dan wel metalen, voor zover het niet om edele stenen gaat. Maar zo heet het, hè? Edele metalen, edelstenen. En ze heten zo onder andere dan omdat ze vuurbestendig zijn. Ja. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, van een ieder individueel weer, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Hier is het zwart-wit. Het is of het verbrandt of het verbrandt niet. In werkelijkheid natuurlijk een deel verdwijnt en een deel blijft. In het algemeen. Mag je hopen tenminste, hè? Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal verlies, schade, verlies, boekhoudkundige term, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo, als door vuur, enzovoorts. En hier wordt dus aan de hand van enige metaforen uiteengezet hoe dat zo ongeveer is. In 2 Korinthe 5 heet het gewoon, opdat een ieder wegdragen, loon ontvangen, hetgeen door het lichaam geschiet, wat door het lichaam heeft plaatsgevonden, of wat dan ook maar, nadat hij gedaan heeft. Het gaat dus wel degelijk om werken. Het zij goed, het zij kwaad. Dat is altijd het lastigste om uit te leggen, goed en kwaad. Omdat men die begrippen verabsoluteerd heeft, waarschijnlijk naar aanleiding van de eerste hoofdstukken van de Bijbel, de boom der kennis des goeds en des kwaads, enzovoort. En men is soms geneigd om het begrip kwaad meteen te beschouwen als zonde in de fundamentele betekenis van de term, in de absolute betekenis van de term, en dat is niet zo. Goed is dat wat wenselijk was, kwaad is dat wat niet wenselijk was, hoewel het kwade niet noodzakelijk zonde is in de absolute betekenis van de term. Het zal duidelijk zijn dat het kwade is bouwen met hout, hooi en stro. Maar ja, dat zijn weer die metaforen, dus die moeten dan toch weer uitgelegd worden. Maar het idee blijft natuurlijk gewoon, wat op andere plaatsen uitgebreider vermeld staat, dat de goede dingen, de goede werken in het leven van de gelovigen zijn die werken die voortkomen uit het geloof. Dat heet ook werken des geloofs. Dat wil zeggen, die niet voortkomen uit de natuurlijke mens als zodanig. En bij voortkomen bedoel ik niet dat ze gewerkt worden met dit lichaam, want dat worden ze toch. Maar het gaat om de oorsprong daarvan. Eigenlijk de motivering. Waar komt het uit voort? Wat is de aanleiding? Waarom doet iemand dit? Hè? En het goede is dat wat voortkomt uit geloof, werken des geloofs. En het kwade zijn dan de werken die voortkomen uit ongeloof. Dat heet dan eventueel zelfs boze werken. Hoewel die boze werken naar algemeen menselijke maatstaven dikwijls helemaal zo boos nog niet zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, ze waren goed bedoeld. Maar dan weet u het wel, hè. Als het goed bedoeld is, dan, en zeker als het vermeld moet worden, dan weet u dat het weinig goeds voortbracht. En binnen het kader van de 2 Korinthe hier mag het ook helemaal niet moeilijk zijn. Onder het goede zou verstaan moeten worden de dienst aan God onder het nieuwe verbond. God namelijk die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En de werken die daaruit voortkomen, die gedaan worden met leidzaamheid, om zo te zeggen, dat zijn de goede werken en het kwade is al het andere. En dat is het. Daarna zitten we met het andere probleem. Als het goed en kwaad is, dan zou je loon kunnen ontvangen voor het goede en straf voor het kwade. En daarna, dat is ook zo natuurlijk, maar de vraag is, wat moet je onder straf dan verstaan? En waar het hier over gaat, is over uitsluitend wat boven het nulpunt zit, heet dat. Hè? Je kunt loon krijgen, je kunt loonvermindering krijgen, je kunt ook helemaal geen loon krijgen en erger is er niet. Want zo wordt het beschreven. We lazen net in 1 Korinthe 3 in het voorbijgaan even snel. Maar zo iemands werken verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelfs zal hij behouden worden. Maar al zo, als door vuur, dan staat hij dus met lege handen. Hier heet het zonder hemd. Of juist in het hemd, net wat u wilt. Hier heet het naakt bevonden worden. Dat lijkt dan mee te vallen. Je kunt je loon missen. Ik ken mensen die zeggen, ik ben al heel blij dat ik behouden ben en dat loon, dat doet voor mij niet. He? Die zijn zo vroom, die vinden dat, hè, wel een klein plekje in de hemel, gij in uw klein hoekje en ik in het mijn, vooral eerst gij in een klein hoekje, dan heb ik met mijn klein hoekje ook vrede. Nou ja, eigenlijk niet, maar vooruit. Het valt ze dan wel mee. Het neemt niet weg dat er heel wat schriftplaatsen zijn die helemaal niet meevallen. Sterker nog, die met de allersterkste bewoordingen spreken over dit oordeel. En er wordt uitdrukkelijk gezegd je kan er wel licht over denken, maar daar krijg je wel spijt van. En dat is de nette term, dat is de voorzichtige term. We vinden niet voor niks aan het begin van die beide Korinthebrieven, 1 Korinthe 3 dus, deze ernstige waarschuwing, hoewel het er tamelijk laconiek en objectief beschreven wordt. Maar, niettemin zegt de apostel, wij vertragen niet, want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het volgende vers begint in 2 Korinthe 5, vers 11, met wij dan wetende de schrik des Heren. Dus het jaagt toch enige schrik aan, om zo te zeggen. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Er komt nog bij dat de algemene Bijbelse gedachte is, voor zover ik het heb kunnen vinden, dat voor ons als gelovigen individueel een loopbaan is vastgelegd, dat wil zeggen, ons wordt een loopbaan voorgesteld, een individuele loopbaan wel te verstaan, met daarbij behorend loon. Kroon heet dat dan, hè? De loopbaan lopen om een kroon te ontvangen. Echter, die kroon kan men missen. Dat wil zeggen, kan men kwijtraken. Het is dus niet, het wordt dus niet voorgesteld alsof men een bepaald loon kan opbouwen, hem te goed opbouwt als het ware, maar het is andersom. Men kan het kwijtraken. Ik citeer altijd 2 Johannes, vers 7. Het is maar een heel kort briefje, maar dit is een van de meest opmerkelijke uitspraken erin, na de adresseringen trouwens, aan het begin en het eind van het briefje. De meest opmerkelijke uitspraak is deze: zie toe voor uzelf dat wij een vol loon mogen ontvangen. Dat we niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar dat wij een vol loon mogen ontvangen. Impliceren dat men loon kan verliezen. Dat is trouwens niks bijzonders, want van oudsher is het zo, ook in Bijbelse tijd, dat men wordt ingehuurd voor een bepaald werk tegen een bepaald loon. Dat loon staat van tevoren vast. Alleen als men achteraf het werk niet doet, krijgt men het volle loon niet. Het is dus gewoon sprake van arbeidsovereenkomst op voorhand. En niet iets van ga maar aan het werk en je staat op stuk loon. Zo werkt het niet, nee. Er zijn afspraken over gemaakt. Men kan het kwijtraken. Daarbij sluit bijvoorbeeld, en met opzet zeg ik bijvoorbeeld, ik heb geen complete lijst of zoiets gemaakt of proberen te maken van schriftplaatsen die over dit oordeel spreken, maar er zijn er vele. Maar bijvoorbeeld noem ik u Hebreeën hoofdstuk 12. In Hebreeën hoofdstuk 12 wordt gezegd dat wij tot zonen zouden gesteld dan wel aangenomen worden. Vertaald met zoon die hij aanneemt, de uitdrukking letterlijk in vers 6. Maar het gaat over zoonschap, erfrecht, hè? En vanwege dat erfrecht zouden wij de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Einde van vers 1 van ditzelfde hoofdstuk. Onderweg worden wij gekastijd, dan wel opgevoed. Dat is geen eufemisme voor opvoeding, maar precies het tegenovergestelde. Wat is het tegenovergestelde van eufemisme? Is er Nederlandicus in de zaal? Het is andersom. Het is een veel zwaardere term namelijk. Hè? Wij worden gekastijd, getuchtigd, hoe dat heet het maar. Opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Einde van vers 10. En de opvoeding schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Allen die opgevoed zijn hebben een slechte jeugd gehad. Zodat u ziet dat een slechte jeugd toch heel positief kan uitwerken. In het menselijk leven. Voor psychologen dit hoor. Nou goed. En dan staat er vers 14, jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking. Nou ja, zoiets dus, hè. Heiligmaking is de term uit 1 en 2 Thessalonicense. Jaagt de vrede na met allen, heeft van doen met onze relaties van de gelovigen onderling. En ik liet u al zien, Romeinen 14 spreekt daar onmiddellijk over. En 2 Korinthe 5 ook, hè. En dan verder, toeziende dat niet iemand verachteren, achterblijven, verachteren. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En waar de wet gepredikt wordt, is automatisch sprake van verachteren van de genade Gods. Dat lijkt mij duidelijk. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroer te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dan gaan we weer met de metaforen over wortel en opwaarts spruiten en wat het maar was. Dat niet iemand zij een hoereerder, de essentie van het woord is een ontrouwe. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige. Dus iemand die God niet dient en dus ontrouw is. Gelijk Esau, die om een spijzen het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En niet het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want wij zijn geroepen tot zo'n stelling. Ezo eigenlijk ook. Maar hij gaf het recht van zijn eerstgeboorte weg. Dat kun je dus verspelen. En dan gaan we weer. De gemeente, dat is een vrouwelijk woord, kan haar eerstgeboorterecht niet kwijtraken. Collectief niet. Als je erbij hoort, hoor je erbij en heb je deel aan de roeping van de gemeente. En dat komt helemaal goed. Lichaam van Christus, zo is dat. Maar binnen de gemeente kan dat weer wel. Dat schijnt voor velen problematisch te zijn. Ik heb nooit kunnen begrijpen waarom. Ik roep ook altijd meteen allerlei voorbeelden op. Zoals Israël. Heel Israël was een volk van eerstgeborenen. Israël is mijn zoon en wat het me wezen mag. Maar het neemt niet weg dat binnen Israël er weer onderscheid is. Hè? En dat binnen Israël het eerstgeboorterecht gegeven werd. Specifiek aan de stam van Efraïm. Om maar eens wat te noemen. En het koningschap inderdaad aan de stam van Juda. En het priesterschap aan de stam van Levi. Maar binnen de stam van Levi waren het weer de Aaronieten die priesters werden. En de anderen werden gewone levieten en waren ondergeschikt aan de priesters. Ze stonden ten dienste van de priesters en samen vormen ze toch de priesterlijke stam. Terwijl eigenlijk heel Israël een priesterlijk volk is enzovoorts. En in de gemeente werkt dat net zo. De gemeente is zo'n priesterlijk volk, geroepen tot zo'n stelling enzovoort. Maar wat er van terechtkomt voor het individuele gemeentelid, om zo te zeggen, ja, dat is een ander verhaal. Want binnen de gemeente is er verschil, net zo goed als er verschil bestond binnen Israël. Mag niet moeilijk zijn. Behalve voor socialisten natuurlijk. Ja. Ik kan het ook niet helpen. Die denken dat alle mensen gelijk zijn. En gelijke rechten hebben. En allemaal hetzelfde kroontje krijgen. En wat het maar wezen mag. Hè? Vreemde ideeën. Maar Esau raakte zijn eerstgeboorterecht kwijt. En men zou hem niet navolgen, want, vers 17, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Toen was het te laat. En hij kreeg er spijt van. Er staat, hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Genesis 27, vers 36 staat erbij. Het zal wel kloppen. Hij kreeg er spijt van. En hier, in dit hoofdstuk, slaat even vers 17 tot en met vers 24 over. Gemakshalve, want daar staat eigenlijk dat wij deel uitmaken van een gemeente van eerstgeborenen, met eerstgeboorterecht dus. De term staat in vers 23. En dan vers 25 opnieuw. Ziet toe dat gij dien die spreekt, Christus zelf, de hoge priester, de troon der genade, binnen het kader van deze brief. Ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Dat wil zeggen dat je naar hem luistert, was de bedoeling, hè? Want indien deze in oud-testamentische tijd niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, niet ontkomen aan dit oordeel, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Met andere woorden, het oordeel over Esau, dan wel het oordeel over Israël in verband met het oude verbond. Dat wordt hier aangehaald als voorbeeld voor het oordeel over de gemeente in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Te vrezen valt, samenvattend, generaliserend, dat slechts een klein gedeelte van alle gemeenteleden ooit een vol loon ontvangt. En andersom, van de andere kant geredeneerd, te vrezen valt dat een groot gedeelte van de gemeente überhaupt geen loon ontvangt. Nou ja, dat is het voorbeeld. En het is ook de lijn die de hele schrift doorgetrokken wordt. Altijd die lijn van een gelovig overblijfsel. Een minderheid altijd. En wij nadenken, zou dat nou zo wezen? Ja, dat is zo, ja. Misschien zijn er vele kinderen gods. Het zou best kunnen, maar hoeveel kinderen gods laten zich daadwerkelijk tuchtigen, onderwijzen? En hoeveel kinderen gods zijn inderdaad bereid de loopbaan te lopen die God hen voorgesteld heeft? Ik zeg altijd, en het wordt natuurlijk vervelend, maar ik blijf het zeggen, de meeste kinderen gods zijn hopen dat God geïnteresseerd is in de loopbaan die zij zichzelf hebben voorgesteld. En dat God hen daarbij wil helpen. Toch? Dat is toch zo? Ja. Maar men zal niet ontvlieden. Wanneer men zich afkeert van degene die van de hemel is, wiens stem toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dat nog eenmaal wil zeggen die bewegelijke, die vergankelijke dingen ooit definitief voorbij zullen gaan. En dan vers 28, daarom alzo wij een onbeweeglijk, een onvergankelijk koninkrijk ontvangen, niet ingaan, ontvangen, beërven, als gemeente. Laat ons de genade vasthouden en daarvan niet verachteren, vers 15 weer. Maar ik was in vers 28. Laat ons de genade vasthouden door de welke wij wel behagelijk, die kwamen we al eens tegen, wel behagelijk, Gode wel behagelijk, door de welke wij wel behagelijk Gode mogen of kunnen, want mogen of kunnen is hetzelfde. To may, is dat een goede uitspraak? Was my? Want dat was Karel. Ja, oké. Karl May. Ja. Dat was een Duitser voor de goede orde. Ja. Door de welke wij Gode welbehagelijk mogen dienen met eerbied. En daarmee eren wij hem trouwens door hem te dienen. En godvruchtigheid, want wij zouden wij zouden voor God vrucht dragen. En dan komt er nog even iets achteraan. Want, laat ons de genade vasthouden. Want, onze God is een verterend vuur. Let op dat het wordt niet gezegd in verband met de wereld, een goddeloze wereld als zodanig. Het wordt hier gezegd in verband met de gemeente. Kinderen Gods, onze God is een verterend vuur. Onze werken en daarmee ons leven zal verbranden, ons leven naar het vlees. Waar zijn al die jaren gebleven, om zo te zeggen? Wat heeft het opgeleverd? Het antwoord is niks, behalve schande. Moet er toch niet aan denken dat je eeuwigheid moet doorbrengen in je hemd? Dat blijft dus tot in lengte van jaren, lichtjaren, vermemberd. Blijft dat zichtbaar. En dat is dan heus niet meer te veranderen. Sommigen denken, ja, straks zijn we bij de Heer en krijgen we spoedcursus. En dan komt alles alsnog goed. Ingegeven door die gelijkheidsfilosofie, weet je wel. Het moet toch allemaal gelijk worden? Anders kunnen we niet gelukkig zijn. We moeten allemaal gelijk zijn. Dus sommigen moeten een inhaalslag maken dan. Ik moet u zeggen, dat kan niet. De Bijbel zegt dat het niet kan. Dit is de eindafrekening en dat was het dan. Want onze God is een verterend vuur. Ik zou natuurlijk ook vers 25 van Hebreeën 12 moeten leggen naast Hebreeën 1, want de brief eindigt ongeveer zoals die begon, naar al oud gebruik, nemen we de korte route weer. Hebreeën 1, vers 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, maar dat staat in de rest van de brief. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, die... En dan volgt de rest van het hoofdstuk. En dan gaat het verhaal verder pas in 2 vers 1. En ik lees dus 1 vers 1 weer. Ik doe dit altijd... om het verband vast te houden. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, niet door die profeten meer, maar door de Zoon. 2 vers 1. En daarom moeten wij, want God spreekt tot ons, door de Zoon, tot de Vader en door de profeten, maar tot ons door de Zoon zelf. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. Gehoord is, dat van ons is dus fout, hè? Dat is fout. Het is niet ons, het is hem. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen van hem gehoord wordt. Want hij is degene die tot ons spreekt. En daarna ben ik geneigd meteen weer te gaan naar Hebreeën 12, hè? Want indien zij niet ontvloden die ongehoorzaam waren of zich afwenden van degene die op aarde goddelijke antwoorden gaf, hoe zouden wij ontvlieden? Enzovoorts. Hè. Dat soort dingen, daar gaat het over. Hè. Wij hebben van doen met de Heer Jezus Christus zelf, de Zoon. Niet maar het personeel. Daarom moeten wij ons meer dan die vaderen uit 1 vers 1 houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, want indien het woord door de boodschappers, staat engelen, maar dat zijn boodschappers. Dat zijn, als u mij vraagt, die profeten uit 1 vers 1 gewoon, hoor, die engelen. Indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft in oudtestamentische tijd, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen die begonnen zijn te verkondigd te worden door de Heer zelf? Want gemeentelijke waarheid is eerst verkondigd door de Heer zelf, de Zoon. Aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben, dat wil zeggen de discipelen, die hebben het daarna gepredikt. God bovendien, God daarenboven, vanuit de hemelse positie, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. In de dagen van degene die de Heer Jezus letterlijk gehoord hebben. Die heb je toch, hè? Het was de Heer eerst, daarna de discipelen. En terwijl de discipelen als apostelen predikten, was het God die medegetuigde door tekenen en wonderen, menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Maar het is, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En bovendien, ik ben nou toch ver over de tijd heen en voorlopig kom ik hier niet terug. Dus ik kan u net zo goed nog even voorhouden, Hebreeën 6. Krijg ik last met de bond, maar ja. Hebreeën 6, dat moeilijke schriftgedeelte. Het is onmogelijk, vers 4. En dan moet je de lange zin proberen vast te houden. Wat is onmogelijk? Wat onmogelijk is, is wederom te vernieuwen tot bekering. Maar dan ben je al in vers 6, daar gaat de zin verder. Het is onmogelijk wederom te vernieuwen tot bekering. Wie kunnen wij niet vernieuwen tot bekering? Degene, vers 4 weer, degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben, ervaren hebben dus, geproefd hebben, gesmaakt hebben, inwendig. En des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en achtvallig worden. Het is onmogelijk om zulken te vernieuwen, wederom te vernieuwen tot bekering. Het gaat om wedergeboren mensen die het leven dan kennen, maar toch loslaten. omdat ze bijvoorbeeld de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen. Ze zijn wel kinderen gods. Want dat kan je niet ongedaan maken, hè? Die afstamming kan je niet ongedaan maken. Ze zijn wel kinderen gods. Maar van hun erfenis komt niks terecht. Die hebben ze ingeruild voor één spijze. Voor linzensoep of wat het maar was. Als Esau. En Paulus, neem ik aan, schrijft hier en zegt... Ja, ik kan met jullie geen rekening houden. Ik heb ze ook niks te vertellen, want wat ik ze ook vertel, dat weten ze. Niet alleen leerstellig, maar ook uit ervaring. Maar als ze dan nog zeggen, ik blief het niet, in de praktijk... Ik heb liever een bord soep, of wat het maar was. Nou ja, dan... Hij zegt, kan ik er verder ook niks aan doen. Hè? Maar hij zegt, ze worden afvallig en... Zij kruisigen de Zoon van God als het ware opnieuw. In ieder geval, zij maken hem openlijk te schande. Dat is maar zo'n klein stoeltje. Een bellenstoel. Nou goed. Zij kruisigen de Zoon van God als het ware opnieuw. Dat wil zeggen, zij ontkennen in de praktijk zijn kruisiging... en dus moet het als het ware opnieuw gebeuren. Zij zijn vijanden, dat is Colossense, ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Nou ja, Galaten spreekt daar ook over. Zij willen namelijk niet accepteren in de praktijk dat zij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. En dus als ze de wereld willen liefhebben, zijn ze vijanden van Christus. Dat staat er, hè? Ja. Nou goed. En van hen staat dat zij zijn als doornen en distelen, vers 8. Zij zijn verwerpelijk en nabij de vervloeking welker einde is tot verbranding. Niettemin, zelfs zullen zij behouden worden, maar al zo als door vuur. En het is dus een waarschuwing. En nog een ernstige ook. En misschien is de ernstigste wel die van Hebreeën, want ik ben daar nou Hebreeën hoofdstuk 10. Waar ben je weer bij omstreden verzen. Want u weet wat men met Hebreeën 6 gedaan heeft. Hè? Men verklaart het weg en zegt, maar het gaat niet over wedergeboren mensen daar. Maar ik moet u zeggen, het gaat wis en waarachtig over wedergeboren mensen die alsnog de wereld verkiezen en de wil des vleeses volbrengen, of hoe dat maar heten mag, en die een andere loopbaan lopen dan die de Heer hen voorgesteld heeft. Daar gaat het over. Dat kun je daar niet van ontdoen. En hier in Hebreeën 10, daar staat in vers 23... laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden. Wij moeten ons namelijk houden aan hetgeen gesproken is. Lazen wij zojuist, Hebreeën 2. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Dat gaat hij namelijk doen, wat hij beloofd heeft. En laat ons dus op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Dat is het lopen van die loopbaan. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar het nalaten van de onderlinge bijeenkomst is hetzelfde als het verachteren van de genade. Uit Hebreeën 12 vers 15... Want de onderlinge bijeenkomst heeft men weliswaar gemaakt tot onze plaatselijk zelfbelegde bijeenkomst. Waarbij men hoopt op grote bezoekersaantallen. En om mensen een beetje aan te sporen, zegt men, je moet ze toch aansporen dat ze de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar deze onderlinge bijeenkomst is niet onze onderlinge bijeenkomst in dit zaaltje, maar is onze onderlinge bijeenkomst bij de troon der genade. Uit dezezelfde Hebreeënbrief. Bij de Heer. En als men dus die bijeenkomst daarna laat, verachtert men van de genade. He? Ja. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, met elkander vermanen. En dat zoveel te meer als je ziet dat de dag nadert. Dat is niet de dag waarop we onze bijeenkomst gepland hadden. Maar het is nog steeds de dag. Die dag. De dag van Christus. Het oordeel komt namelijk. Want, en dan komt het oordeel, want zo wij willens zondigen, dit is namelijk het kwade uit 2 Korinthe 5, hè? Het goede en het kwade. Want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Dan is er niks meer aan te doen. Je ruikt de uitdrukking, de Heer opnieuw kruisigen uit hoofdstuk 6. Hè? Wat blijft er dan wel over? Een schrikkelijke, wij dan wetende, de schrik des Heren, 2 Korinthe 5, kwamen wij vandaan. Hè? Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Zijn die tegenstanders dan gelovigen? Ja, dat zijn ze, ja. Wedergeboren mensen. Als tegenstanders. Nee, ik ben persoonlijk van mening dat de meeste tegenstand tegen de prediking van het evangelie en bijbelse waarheid in het algemeen komt van christenen. Omdat ze niet willen naderen tot de troon der genade. Omdat ze een hekel hebben aan de onderlinge bijeenkomst. Die ze dus vervangen hebben door een eigen plaatselijke bijeenkomst. In het eigen plaatselijke kerkgebouw. Of hoe men het maar noemt. Al heet het dan soms het vergaderlokaal. Maar ik hoop eigenlijk dat u die niet begrijpt. Nou, ik spreek toch over mijn tijd en dus vooruit. Hebben u die nog? Daar gaat het over. Schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Ik stopte daar net even met praten, want ik dacht aan de uitdrukking van mijn vader. Die zei, ja, het zijn je broeders, maar het zijn je tegenstanders. Hij had het over een bepaalde categorie dan, dat ik zal u dat besparen. Het zijn je broeders, maar het zijn je tegenstanders. En dan komt hij weer, hè. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan, want men kan hem bedroeven uitblussen, maar ook smaadheid aandoen. En hoeveel zware straf zou zo iemand krijgen, denkt u? Als je nou de wet van Mozes en onder Mozes sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel zware straf krijg je dan als je als kind van God notabene het woord afwijst? Nou ja, ze hebben mij ooit voorgehouden dat levenslang een zwaardere straf is dan de doodstraf. Ik ga het maar niet uitleggen. Maar het lijkt mij ook. Maar dat is dan misschien subjectief. Als ik zeg, het lijkt mij ook. Maar ik denk dat het objectief dat ook is. Nou ja. Wij krijgen levenslang, wij als gelovigen. En je draagt levenslang die smaadheid van ontkleed, naakt bevonden te worden. Daar moet je het mee doen, dat wordt namelijk niet anders. En dat is de ernstige waarschuwing die wij in dit soort schriftplaatsen krijgen. Er zijn er meer, maar juist hier in de Hebreeënbrief wordt het bij herhaling naar voren gebracht. Hè? En daar in die brief gaat het om, wij leven onder het nieuw verbond met een hoge priester naar de ordening van Melchizedek en de troon is de troon der genade. Toen zei iemand, maar de Hebreeënbrief is de moeilijkste brief uit het hele Nieuwe Testament. Een evangelisch iemand zei het, wiens naam ik u ook zal besparen. Maar het klinkt me nog na in de oren. Dat zal wel zo wezen, maar dat komt omdat men altijd geneigd is zich te wenden tot de Mozaïsche wet voor het praktische leven. En daarmee tot het Levitische priesterschap. De heerschappij van de wet. Maar dat is het kwade. En al wat binnen dat kader plaatsvindt, zal ik maar zeggen, en onder die noemer zich afspeelt, maakt deel uit van hout, hooi en stro, het zal verbranden. Dat is waar het over gaat. Het zijn dus zeer ernstige woorden. Hè? Nou goed. Wij allen namelijk moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Neem niet weg dat er ook vele schriftplaatsen zijn waarin dat volstrekt als positief wordt bezien. En als een zalige hoop. Want dat is de norm. Dat is de normale gedachte voor de gelovigen. Wij verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid. Want wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, enzovoorts. Het zou een positieve waarheid moeten zijn en wij zouden ons erop moeten verheugen dat wij allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed en hetzij kwaad. Want het is positief. Zo zonder meer. Maar tegelijkertijd gaat het gepaard met een ernstige waarschuwing. Om hem te dienen, om onze lichaam te stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer, dan wel om onze onderlinge bijeenkomst niet na te laten, dan wel om in te gaan in het heiligdom op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. Want al die keren, al die schriftplaatsen, is het precies hetzelfde. We naderen tot hem en we stellen onze leden tot wapenen der gerechtigheid en onze lichamen tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Was de bedoeling. En wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u als Vader mogen kennen. Dat wij kinderen God zijn geworden uit de rijkdom van uw genade en door de opstanding van Christus. En dat we als uw kinderen ook uw erfgenamen zijn en geroepen tot zoonstelling. We danken u dat we in uw kracht mogen leven, in die kracht van dat nieuwe leven, de kracht ook van uw genade die in onze zwakheid volbracht zou worden. We danken u voor de werking van uw geest die ons zou veranderen in ons denken en die ons ook in de praktijk zou bekwaam maken om u te dienen en om te staan en te leven, te wandelen in de vrijheid waarin u ons geplaatst hebt. Wij danken u voor die goede werken die u hebt voorbereid, opdat we daarin mogen wandelen en onze wandel dus niet ijdel zou zijn. Wij danken u voor die zingeving van ons bestaan en dat we mogen uitzien met alle vrijmoedigheid en met verlangen naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. We danken u voor die zalige hoop en bevelen ons daarom bij u aan en bij de kracht van uw genade, opdat die mag volbracht worden in onze zwakheid en onze wandel daarmee mogen zijn, Goden welbehagelijk, tot eer van uw naam. Amen.